Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje, ik ben algemeen secretaris van de FNV. Maar ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. In deze Bondcast nemen we je mee in de wereld van werk en inkomen en de vakbond en haar strijd. Leuk dat je luistert.
Verknald klimaat, eeuwige homo-haat, aanslagen, terreurdaden, verkrachtingen, dat is hoe het gaat. En gewoon maar doorgaan, want het ligt niet voor me op mijn bord. Dat is gewoon ontkennen dat de wereld al is ingestort. En boze mensen dat de grens hier niet gesloten wordt. Geen land is ooit van iemand tot je kiest waar je geboren wordt. Voor al die mensen die boos zijn dat de grens hier niet gesloten wordt. Geen land is ooit van iemand tot je kiest waar je geboren wordt.
Dames en heren, luisteraars van de Bondcast. We luisterden net naar een stukje uit een kort theaterprogramma dat theatermaker Sam Konijn maakte. Sam is vandaag onze gast. Sam, welkom.
Dankjewel. Hallo.
Sam, het is de aanleiding tot deze Bondcast is voor mij eigenlijk wel bijzonder. Ik zag het stukje waar we net naar geluisterd hebben, ik op het enige moment online voorbij komen. En bij mij thuis was iedereen onder de indruk.
Oh ja.
En je zat toen nog in je eerste 1000 luisteraars.
Oh, echt waar? Ja. Dan was je er vroeg bij. Was er op tijd bij?
Ja. Zeg maar je. Ik ben stok oud, maar zeg je.
Helemaal goed.
Want hoe oud ben jij zo?
Ik ben 24.
24?
Ja.
Eigenlijk maakt het daar niet anders. Ik had wel zoiets toen ik je een stuk voor het eerste keer zag je optreden. Dat ik dacht van zo, moet je even kijken jongens, wat een zelfvertrouwen.
Ja.
En ik zeg dat er wel eens vaker jonge mensen die in de Bondcast komen. Toen ik zelf op die leeftijd was, ik had geen idee. Nee. Ik was met hele andere dingen bezig. Zeker niet met het verbeteren van de wereld. Dat kwam pas gaandeweg eigenlijk. Moest het eerst allemaal zien of allemaal ervaren voordat ik er bewust van word. Hoe is dat zo bij jou al zo vroeg op gang gekomen? Je spreekt daar wel een verontwaardiging uit, een kreet.
Nou, ik denk dat het bij ons een bepaalde geëngageerdheid in de maatschappij en in andere mensen, dat zit heel erg in onze opvoeding. Zowel in het, we komen uit een dorpje naar daar, dat is ook het voordeel in een dorp opgroeien. Iedereen kent elkaar, maar iedereen helpt elkaar ook. Iedereen kijkt voor elkaar uit. En de jonge kinderen die op straat spelen worden door alle buren in de gaten gehouden, bij wijze van spreken. En wij hebben altijd nieuws gekeken, altijd met het gezin gepraat over wat er op het nieuws was en wat er aan de hand was en waarom dat dan gebeurde. Dus daar zit een bepaalde, dat ik ook bij allebei mijn zusjes, ik heb twee jongere zusjes en daar zie ik hetzelfde bij. De ene studeert nu internationaal recht en de andere gaat de verpleging in, die studeert verpleegkunde.
Ja.
Dus die zijn ook super betrokken bij de wereld en bij andere mensen en bij hulpvaardigheid. En ik heb dat altijd willen doen en altijd gedaan op een wat creatiever en artistiekere manier. En dit is denk ik, dat ontploft op een moment dat er zoveel in de wereld gebeurt. En ik moet altijd wel lachen, dus ik hoor heel vaak van mensen, ja, maar vroeger dachten we ook al dat de wereld verging. Mm-hmm. En vroeger dachten we ook al. Dus ik heb heel lang nagedacht, maar is dat, voel ik dat nou echt zo? Denk ik nou echt, als ik er van een afstandje naar kijk, zou het inderdaad kunnen dat ik het nu heel groot maak. Maar ik geloof echt niet dat dat zo is. Ik geloof echt dat we in een...
Ik ben het met je eens. Ja. Ik ben 52 en we staan aan de rand van de afgrond.
Ja, dus we moeten nu... En het is te fixen. Dat geloof ik ook echt. Alleen het fundament daarvoor en de basis daarvoor is wel een bepaalde cohesie in de maatschappij. Een samenwerken, een verbroedering, een liefde. Ja, dat is wel een soort voorwaarde. En daar kom ik omdat heel erg vanuit mijn opvoeding is meegegeven. En omdat ik daar mijn stem, denk ik ook, op een wat jongere leeftijd heb gevonden.
Ja.
In die muziek en in tekst en in theater.
Leg ik een associatie met het liedje Groter dan ik van Frauke.
Ja, dat snap ik heel goed.
Maar een andere waar ik het mee associeer, en die is misschien, ik zit me nu te realiseren, dat het misschien zelfs wel is uit een tijd dat jij misschien nog net op deze planeet was. Ik word echt oud, hè. Maar er is in Frankrijk een keer een meneer geweest van in de 90, die zich in allerlei maatschappelijke dingen verdiept in zijn leven. En die schreef een pamflet, verontwaardigd, indignez-vous. En daar kwamen alleen dat uit dat gelezen, pamflet. Toen explodeerden overal op universiteiten. En ineens jongeren protesten van hier in Tokio. Yeah. Dat een man van in de 90 zo'n pamflet lanceerde dat iedereen ineens opstond. En eigenlijk doe jij hetzelfde, maar dan aan de andere kant van de schaal. Weet je,
ja,
je
precies. Staat... Ja, nee, ik snap het.
Ja.
Nee, ik heb toevallig, wij waren vorige week met de voorstelling waar ik in speel in Leuven. En daar was een stukje over dit pamflet in het studentenmuseum.
Dat oh, serieus?
Ook, ja, ja.
Oh, kijk maar.
Dus... Ja, zeker. Nee, en dat is denk ik hoe het voor mij ook heel erg werkt. Hoe het dat heb ik ook tegen alle kranten die toen belden gezegd. Van niemand hoeft het met me eens te zijn. En ik hou juist heel erg van Nederland, omdat we het met elkaar oneens mogen zijn.
Mm-hmm.
Maar de basisvoorwaarden, misschien dat ik daar nog meerdere van aan ga halen, want ik heb heel veel van mijn vader en mijn moeder geleerd.
Ja.
Maar een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is: een democratie werkt wel zodat de meerderheid de minderheid beschermt. En dat
is een heel mooi gezegd.
Nou ja, maar dat is wel wat het is. En op het moment dat je dus in een positie komt waarin die minderheid zich bedreigd gaat voelen door de meerderheid, ja, dan werkt toch je democratie niet meer helemaal optimaal. En dan is dat toch wel iets wat je snel moet willen fixen.
Ja, ja, ja,
geloof ik tenminste.
Van daaruit dus ook jouw hartekreet, jouw optreden. En je had hem dus eigenlijk gemaakt voor de gemeente Den Haag, denk ik.
Rotterdam. Ja. Ja, ik zit in Rotterdam op school.
Ja, weet je, dat heb je met die boeren. We houden het allemaal niet uit elkaar.
Nee, maar dat is oké. Dat is oké. Ik kom uit de Beemster, dus ik kom ook uit...
Je
uit
kan je ertoe verhouden.
Zeker. Ja. Nee, we hebben op school, ik studeer muziektheater aan Godarts Rotterdam. Ja. En daar hebben we in de bovenbouw, dus in het derde en het vierde jaar, werk je in projecten. En voor het eerste project dat we daarvoor hadden, ga je een programma maken van 4 nummers. En dit nummer was daar één van, een songwriting nummer. En het idee was, mijn docenten hadden dat gehoord, en er was een idee gekomen om dat bij het kerstdiner van de gemeente Rotterdam op te gaan voeren. En dat is toen in voorbereiding gegaan. Dus de band die het op het filmpje speelt, die kon niet. Dus een andere band. En dat hebben we gerepeteerd. En uiteindelijk komen we op het punt dat we, nou, ik denk anderhalve week van tevoren, dat ik van mijn docent moet horen. Ik heb tot op de dag van vandaag geen contact met de gemeente Rotterdam. Behalve over de belastingen die ik moet betalen in de gemeente.
Ja, dat zou je zien.
Zeker.
Ja.
En werd ik gebeld met de boodschap dat dat ze het toch niet aandurfden. Die woorden werden gebruikt. Ze durven het toch niet aan. En toen, nou ja, daar zit dan een frustratie, omdat ik me lang heb afgevraagd waarom dan? Waarom gebeurt dat? Waarover gaat dat? Wat is dan de reden? Wat triggert ze dan zo?
Maar als ik dan luister naar jouw stuk, waar zijn ze dan bang voor?
Ja, ik heb geen idee. Ik vermoed, er zijn in mijn optiek, is er één reden waarvan ik echt zou denken, nou, politiek snap ik dat misschien een beetje gevoelig ligt. Dus het feit dat ik Geert Wilders benoem. Waarvan ik in eerste instantie denk, ja, jongens, andersom gebeurt het genoeg.
Non-stop.
Precies. Ja. Dus volgens mij kan dat. Maar dan komt er ook nog weer eens, dat was helemaal niet de tekst die het van origine was. Dus in origine zei ik helemaal niet, kijk maar eens om je heen naar hoe iedereen stemt op Geert. Maar was de tekst, kijk maar eens om je heen naar hoe dit land polariseert. En juist in met de gemeenteraad heb ik als eerste aangegeven bij mijn docent, we gaan die zin is gekomen vanuit emotie, vanuit opwelling. Dit was de dag nadat de verkiezingen van 2023 waren geweest.
Ja, zo
en
er zit hij ook.
In onze hele klas met al onze docenten. Ja, jongens, even heel egocentrisch gezien. Onze branche, de cultuurbranche, is natuurlijk niet heel erg gebaat bij de verkiezingswinst van de PVV. Ja. Dus daar komt natuurlijk heel veel emotie bij kijken. Bij ook hoe deze meneer zich de afgelopen 20 jaar heeft uitgelaten. Hebben wij, daar zit emotie, dus daarvan uit is die zin gekomen. Maar we hadden al lang besloten, in dat gemeentehuis gaat dat gewoon weer terug naar hoe dit land polariseert. Omdat je, zeker in zo'n gemeenteraad, ik wil verbinden. Ik wil dat mensen samenkomen. Ik wil dat mensen luisteren. Ik wil dat mensen erover praten om dichter tot elkaar te komen. Dat is mijn doel. Dat is wat ik wil. Dus het is, nou ja, dat is uiteindelijk misschien ook maar beter geworden. Want het is de reden dat ik hier mag zitten. En het is de reden dat ik heel veel aandacht en liefde over mij heb gekregen.
Je krijgt heel veel media-aandacht ook. Maar wel, je krijgt wel het podium om je positieve verhaal uit te zetten.
Enorm, ja. Dus dat is uiteindelijk, nou, de gemeente Amsterdam heeft gebeld dat ik het dan wel bij hun mocht komen doen. En allerlei gemeentes in Gelderland en Friesland die het zelf. Dus het, nou ja, het is, ik vind het echt jammer, want ik had het echt graag. Ik ben groot fan van Abu Taleb. Echt groot fan van burgemeester Abu Taleb. Dus ik had het heel graag voor hem gezongen, maar het is wat het is. En de keerzijde is eigenlijk ook heel tof en heel... Ik voel me echt vereerd.
Ja, prachtig hoor. Ja. Ik moest ook nog alleen doorassociëren. Dan kom ik weer mijn oude meuk op relatief. Maar is een liedje van Johnny Cash, What is Truth? Yeah. Dat gaat over de jeugd die de waarheid zoekt.
Yeah.
En dan vertelt hij in dat liedje een stukje over een jongen die voor het congres mag spreken, maar dan moet hij eerst naar de kapper.
Yeah.
En die jongen die weigert daar, dus die komt niet op het congres. Weet je? Dus ze kijken alleen maar naar zijn lange haar. Ze kwamen überhaupt niet meer luisteren wat hij kwam vertellen. En ik denk dat soort dingen altijd inherent is aan mensen die een nieuwe boodschap komen brengen, die eigenlijk voor iedereen heel obvious zou moeten zijn. Dus voor mij niets dan dankbaarheid daarvoor.
Nou, dat is heel lief, dank u wel.
En voel je af en toe niet overdonderd door al die media-aandacht?
Totaal. Ja, ik had toen dit gebeurde, dus in november, eind november uit mijn hoofd, is deze registratie gemaakt. En midden december, echt anderhalve week voordat het zou zijn, hoorde ik pas dat het niet door zou gaan. En toen heb ik heel lang gedacht van, ja, wat wil ik dan? Ga ik het dan gewoon posten? En dan, of zet ik het er wel bij en wil ik wel mijn verontwaardiging uiten? Maar ik hoef ook geen ruzie. Het laatste wat ik wil is een conflict met de gemeente. Ook omdat dat, nogmaals, daar sta ik helemaal niet voor. En daar ben ik helemaal niet naar op zoek. Maar uiteindelijk dus in overleg met mijn docenten en met het PR-team van Codarts is dit tekstje opgesteld dat eronder stond. En dat heb ik gepost. En dat heb ik gepost in de trein onderweg naar Enschede. Daarvoor zat ik in de trein omdat ik ging repeteren voor een voorstelling waar ik met Kerst in speelde in het Wilming Theater, voor de mensen die het kennen, in Enschede. Dus ik zat lekker in de trein. Ik dacht, nou, zo, ik post het. Nou, toen werd het... Nou ja, dus waaronder jij, hebben een aantal mensen dat gezien.
Ja.
En Rijn Hofman, die daar een van de geesten speelde. En Bob Marley speelde. Cratchit, maakt ook niet uit. Bob Cratchit speelde die. Die heeft in de klas gezeten met Carice van Houten. En die heeft het naar haar opgestuurd. Omdat hij wist dat zij een wat activistischer karakter heeft.
Ja.
En die heeft het gedeeld. En toen ging het. Toen dachten alle bekende Nederlanders, nou, als Carice het deelt, dan doen wij het ook. Dus dat is. En toen ging het heel hard. En dan heeft opeens iedereen je nummer. Hoe ze eraan komen, ik heb geen flauw idee. Ik denk dat
je kan een geheim nooit meer dan twee mensen delen.
Nee, precies. Nee, dus ik de ene naar de andere krant aan de telefoon. Nou, toen wel vrij snel door Codarts gebeld, dat ik van hun dan, degene die hun PR deed, die ging me dan een beetje helpen, dus dat was heel fijn.
Ja, dat is cool, ja.
En, maar ik was gewoon aan het repeteren, dus ik heb op een gegeven moment, ik heb zo'n Apple Watch om een pols, nou, die was non-stop aan het trillen, dus die heb ik op een gegeven moment de coulissen ingegooid en mijn telefoon op een gegeven moment ook maar.
Ja.
En alles uitgezet. Ik dacht, nou, even een uur niks, maar eigenlijk was dat alleen maar een slechter idee, want vervolgens een uur later kreeg je een driedubbele over je heen en had je 15 gemiste oproepen. En,
Ja, want ik zag het zelfs, weet je, als je ook al op zaterdagmorgen bij mij aan de ontbijttafel in het Dagblad van Noorden verschijnt, dan is er wel wat aan de hand.
Ja,
dan had je al een paar keer de algoritme zorgen sinds dat filmpje er ook wel voor dat je iedere keer bij mij terugkomt.
Ja, precies.
Maar toen kwam je ook op papier voor mijn neus, want op zaterdag had ik hem dan op papier. En dat ging over een theaterstuk waar je in speelt. Dus volgens mij gaat het over Anne Frank, hè?
Ja, klopt. Ja, ja, de voorstelling heet Je Anne. Dat is een musicalproductie over de volledig gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. En dat zou ik... Ja, daar was ik... vanaf januari ben ik daarvoor aan het repeteren. Dus vanuit het Wilming Theater ben ik doorgegaan naar Je Anne.
Ja.
En daarmee toeren we nu door heel het land. Dus we hebben echt een enorm fijne club en een hele, hele bijzondere voorstelling om te spelen. Dus ook weer echt, nou, dat sluit in die zin aan. Hè. Het verhaal is heel universeel en de manier waarop het verteld wordt is heel puur en heel rauw. Wat heel erg gaat over gewoon het gevoel, over de sfeer, over de muziek. En daar, nou, het hele eind wat Anne bezingt, de tekst die zij zelf, die Anne echt heeft opgeschreven.
Mm-hmm.
Ja, dat gaat gewoon nog steeds over de dag van nu. En ik geloof nog steeds dat
niet
er
af en toe eng.
Ja, het is heel eng. En heel triest. En misschien ook in die zin onvermijdbaar. Dat we in de zin van dat we misschien moeten accepteren, beseffen, maar vooral bewust moeten blijven van dat de veiligheid zoals wij die kennen en de samenleving zoals wij die kennen heel kwetsbaar is. En heel, heel goed beschermd moet worden. En dat we het ons gewoon niet kunnen veroorloven om te belanden in een soort populistisch populistische uitspraken, populistische standpunten die op de korte termijn voor het individu misschien heel leuk lijken, maar op de lange termijn alles waar mensen voor gevochten hebben, waar mensen belasting voor betaald hebben, waar mensen hun best voor gedaan hebben, het stort in.
Ja, maar ook waar je anno nu belang bij hebt, hè? Weet je?
Zeker.
Ik geloof er steeds in dat misschien op 1% van de wereld na, maar daar heb ik nog niet eens over oordeeld, dat iedereen afhankelijk is van de volgende. Hè?
100%.
Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar hoe bomen werken. Ja. En het schijnt zo te zijn dat als in een bos een boom afgekapt wordt, dat de bomen eromheen extra via hun wortels extra voedingsstoffen naar de boomstronk brengen die overgebleven is.
Echt
waar? En dat is een soort overlevingsmechanisme van het bos.
Ja.
En eigenlijk zijn wij als mensen niet zo heel veel anders. Weet je?
Ja.
En alleen wij gaan er misschien wel, we gaan het overdenken of we maken elkaar in de war. Of we maken gifstof aan die door die wortels heen gaan zitten. Ik weet niet precies wat we verkeerd doen. Maar daar moet ik heel vaak aan denken met dat soort dingen. Ja.
Nou, we hebben toen ik kleiner was, met mijn zusjes hadden wij in de Beemster kregen wij, ik weet niet meer op welke dag, we kregen één keer in de week van het WNF kregen wij zo'n boekje voor kinderen. Dus het WNF, hoe heette dat nou ook weer? Natuurfonds? Kinderjeugd?
Oh, ik heb die boekjes vroeger
al
gezien.
De WNF Ranger Club. Dat was het. Die kleine. Ja. Nou, daar waren wij lid van. En dan was er. En dan ging op een gegeven moment ging dat over leeuwen en hoe leeuwen jagen. En toen ging het over zebra's. En wat is dan. Hè, ieder dier heeft een verdedigingsmechanisme. Wat is dan het verdedigingsmechanisme van een zebra? Dus in mijn moeder op een gegeven moment. Eigenlijk zijn zebra's net als mensen. Die hebben elkaar nodig om te overleven. En dat is precies wat het is. Hè. Die zebra's, de kleur van hun vel, die strepen, die maakt dat als zij in een groep staan, dat een leeuw niet goed kan onderscheiden, heb ik met 50 zebra's of met 20 zebra's te maken. En daardoor denkt hij, nou ik val maar niet aan, want dat kan ik niet goed inschatten. Dat is te risicovol.
Ja.
Wij werken ook zo. We hebben, dus er zijn in dit, net als bij die bomen, er zijn 100 voorbeelden in de natuur te bedenken van mensen hebben elkaar nodig. Nou, daarom, ik word hiervoor gebeld. Ik dacht, nou, de FNV is daar een voorbeeld van. We hebben elkaar nodig om het vol te houden. En dat is wat het is. Daarom zit ik hier.
Ja, dat sluit wel mooi aan. Dat is ook wel echt hoe ik naar de vakbond kijk en hoe ik mijn werk, mijn opdracht bij de bond ervaar. Ja. Inderdaad. De eerste volgende moet zich weer kunnen verbinden met de eerstvolgende en degene die voor, naast of achter hem staat.
Ja, precies.
En dat spreekt ook heel erg uit jouw stuk waarmee je de wereld bestormd hebt. Maar ergens komt die musical jou dan waarschijnlijk ook niet vreemd aan, inderdaad. Ik zie die verbinding ook wel.
Ja.
En om daar meteen maar even op door te stappen. Nou, was je nog genomineerd ook, zag ik van het weekend.
Ja, nee, dat is denk ik de grootste verrassing van het jaar. We speelden in België vorige week.
Je stond met een slaperige foto, geloof ik, het in de ontvangst te nemen.
Ja. Nee, we verbleven via een gastgenootje, Mariska van Kolk. Die had een adresje in Limburg waar we konden slapen. Want we speelden in België, daarna in Roermond en daarna in Waalwijk. Dus allemaal in het zuiden. En dus wij waren na de voorstelling in Leuven, om 11:30 waren we daar. Heel prachtig, prachtig landgoedje met wagens, het soort Pipo de Clown wagens, waar iedereen kon slapen, luxe huisjes met een woonkeuken van hunzelf, waar ze een heel buffet met eten voor ons hadden gemaakt. En daar komt SBS6 binnenwandelen met Eline de Ruig. Jullie zijn genomineerd. En de gouden enveloppen voor de Musical Awards. En toen kreeg ik er ook een in mijn handen gedrukt. En ik heb deze uitzending niet gehaald, maar ik dacht alleen maar ik ben stagiair, want ik zit nog op school, dus ik kan toch helemaal niet genomineerd worden voor zo'n prijs.
Ja.
Nou ja, kennelijk wel. En dat is, dat is super tof en heel
fantastisch hoor.
Ja, het is bizar.
Ja.
En een echte verrassing, terwijl ik heel vaak dingetjes wel door heb dat ik denk, er klopt hier iets niet.
Ja,
maar
ja,
deze zag ik totaal niet aankomen. Nou, ja.
Ja, wel mooi. Kijk, ik krijg nog even terug naar, want ik krijg het gevoel bij jou dat je wordt, aan de ene kant ben je gevormd door het onrecht wat je om je heen ziet. Ja. Aan de andere kant ook wel door je eigen artistieke talent.
Zeker.
En jouw ouders, hoor ik een paar keer terugkomen, thuis heeft een vormende rol.
Ja, heel erg. Ja,
ja hè?
In het kader, dat zit ook weer daarin. Ik heb, waar ik heel veel vrienden heb die echt denken, nou, blij dat ik weg ben bij mijn ouders. Ja, ik ging nu, ik ben natuurlijk gaan studeren. Ik ben uit huis gegaan, echt omdat het nodig was. Niet omdat ik mijn ouders zat. Ik vind het hartstikke gezellig met mijn ouders en met mijn zusjes. Top, wij kunnen het prima met z'n allen, want we communiceren met elkaar. We houden rekening met elkaar. Ja, het gaat prima. Dus ik dacht, nou ja, maar 2 uur reizen per dag, dat zie ik dan ook niet helemaal zitten. Dus nou, ik ga naar Rotterdam verhuizen, dus daar een studentenkamer. En nu heb ik dus de voorstelling waar ik nu in speel. En ik heb voor het komende jaar ook alweer 2 producties op de agenda staan. En die toeren allemaal.
Ja.
Dus ik dacht, ja, eigenlijk is het gewoon handiger om een tweedehands autootje te kopen. Zodat die tour te doen wordt. Zodat ik iets mobieler ben. Want ik heb nu iets meer baat bij mobiliteit dan bij de vastigheid van een eigen plek. En ik ook hoorde alleen maar dat betekende dat ik die studentenkamer in Rotterdam, dat ik die moest opzeggen. En er zijn zoveel mensen die dan zeggen, oh, moet je weer terug naar je ouders? En ik dacht alleen maar, een groot feest.
Ja, serieus?
Ja.
Wat tof.
Mijn moeder, die vindt het nog steeds, nou, ze zal het vast niet leuk vinden, als ze dit hoort, sorry mam. Nee, maar toch, maar die heeft een soort, die doet mijn was. Nee, wat
ideaal. Ja.
En die strijkt het ook nog, dat doe ik zelf niet eens. Nou, een groot feest. En mijn vader heeft, nou ja, die woont in de Beemster, dus echt in een prachtig huis met een grote tuin, waar je lekker in de zon kan liggen in de zomer. Jongens, ik heb het geweldig. Ja. Ik heb het niet beter kunnen krijgen.
Fantastisch.
Ja.
En je noemt je vader ook een grote inspirator?
Ja, nou, mijn vader en mijn moeder allebei wel, hoor. Dat is, zij zijn gewoon, ze hebben altijd met een hele eerlijke en onbevangen blik naar de wereld en naar mij gekeken. En dat heb ik in die zin gekopieerd.
Ja.
En dat, ja, dat is, ja, dat, ik ben ze daarvoor eeuwig dankbaar voor. En dan, dan is ze, ook zij zijn gewoon mensen, hè. Dus het is helemaal niet dat ik ze een soort idoleer en zeg dat ze niks fout hebben gedaan. Dat is helemaal niet aan de hand. Maar juist daarom, iedereen maakt fouten. Ik ook. En daar hebben we altijd over kunnen praten. En hebben we altijd onze weg in gevonden. En daar hebben we een, nou, denk ik een hele mooie weg in gevonden met z'n allen. En we hebben het heel fijn. En
ja.
Ik heb mogen doen wat ik wilde doen. Ik zit op de plek waar ik wil zijn. En ik kom nu, nou, ik zit nu hier. En ik krijg nu allerlei aandacht waar ik heel dankbaar voor ben. Maar wat ik totaal niet had verwacht.
Nee. Ja, en het is natuurlijk niet alleen, voor mij, ik zie het niet alleen als aandacht, maar ook als een podium om een positieve boodschap te verspreiden.
Ja, heel erg.
En positief vind ik ook wel heel belangrijk. Hoe doe je dat? Zijn er wel eens momenten dat jij wel mopperend door je huis loopt met
zeker.
Een kop koffie voor je uit?
Ja, nee, zeker. Ik ben regelmatig chagrijnig.
Mijn kinderen gaan vaak de kamer uit als ik het heb over klootzakken dit en klootzakken dat. Dan begin ik heel negatief en lelijk te doen en te mopperen. En dan ik herstel me wel weer. Soms moet ik zelfs echt een half uurtje mediteren om weer een beetje tot mezelf te komen.
Nee, dat heb ik niet zozeer. Ik heb vooral, nou eigenlijk hoe dit gegaan is. Ik uit dat veel dus in muziek of in tekst. En voor dit nummer gold gewoon dat ik in eerste instantie echt een avond alleen maar kon opschrijven wat er mis was en wat er niet goed was en wat er niet...
Ja.
Dat was alles wat ik op kon schrijven. En vervolgens de volgende dag dacht ik, maar ja Sam, bij de pak, wat gaan we dan doen? Gaan we met z'n allen bij de pakken neerzitten? We steken nog 5 liter benzine in de hens en we wachten tot de wereld vergaat? Dat gaat hem ook niet worden.
Ja.
Dus dan gaat het over, maar wat geloof ik dan? Wat geloof ik dan buiten? Komt het over 100 jaar, over 200 jaar, over 800 jaar? Komt het goed? Wat is de eerste stap naar het beter hebben met elkaar? En daar de verbinding in zoeken en daar het samen zijn en daar het, nou ja, praat met elkaar, maar luister meer.
Ja.
Dat, ik geloof daar heel erg in. Ik geloof echt dat de eerste stap is naar het oplossen van de uitdagingen die we nu met z'n allen hebben. Zowel regionaal, als nationaal, als internationaal, als mondiaal. Dat is het.
Prachtig hoe je die overtuiging ook nou nog weer uitspreekt. Weet je?
Ja,
dat is,
ja, maar ik geloof het echt. En
ja.
Eigenlijk zit de enige
frustratie...
Ik denk
frustratie, ook dat je gelijk hebt.
Ja, de enige frustratie bij mij zit dat ik denk, maar het is ook... Ja, natuurlijk is het moeilijk, maar het is ook niet moeilijk. Het is ook, de eerste stap is ook het gewoon maar aangaan. En waarschijnlijk zijn de eerste gesprekken, dus zowel van de kleinste lokale conflicten over welk standbeeld er op de rotonde moet komen, tot wereldconflicten zoals Israël-Gaza. De eerste stap, die dus dat eerste contact met elkaar, dat eerste praten met elkaar en gewoon eens uitspreken. Maar waar zit de pijn nou? Dat wordt niet leuk. En ik ben helemaal niet in de illusie dat heel makkelijk binnen over 1 nacht ijs gaat.
Maar je moet wel het lef hebben om daar...
Dat is het.
Dat is een prachtig... Dat heb je goed verwoord. Ik denk dat de essentie is voor wat we heel vaak missen. Ik had een keer een gesprek met met leden van een Franse vakbond. Die hadden een heel zwaar congres gehad met heel veel meningsverschillen.
Ja.
En die zeiden, de oplossing was voor ons, we omarmen het debat.
Ja.
Dus eigenlijk...
Maar dat is het. En nu ook, wat de verkiezingsuitslag, wat de dit, wat de dat. We doen het, we moeten dat met z'n allen doen. En we moeten dat met z'n allen regelen en met z'n allen... Ga naar de kern toe. Blijf bij de essentie. En je mag het oneens zijn met elkaar. Dat is juist precies. Zo mooi. We zijn allemaal verschillend. Er zijn mensen die het wel met elkaar eens zijn. Er zijn mensen die het niet met elkaar... Zo werkt mens zijn. Zo werkt de wereld. Laten we dat omarmen. En laten we accepteren dat dat altijd zo zal zijn. En dat we... Nou ja, ik citeer mijn vader maar weer. Dat de mensen die het meest met elkaar eens zijn... De meerderheid die het met elkaar eens is... Die gaat de dienst uitmaken, maar heeft de plicht, de bijna heilige plicht zou ik willen zeggen, om die minderheid te beschermen. En de meerderheid zal iedere 10 jaar anders zijn. En zal iedereen. En als dat nu wel een kabinet, een rechtskabinet, extra parlementair kabinet zal worden, dan is dat wat het is. Maar dan hebben zij de plicht om ons land, om de wereld, om de burgers, maar zeker om de minderheid, de mensen die niet op hen hebben gestemd, om die te beschermen.
Fantastische uitspraak. Dank je wel. Dit geeft ook weer heel veel betekenis en heel veel licht. En ik kan er ook in de vereniging die de vakbond is, trouwens ook wat mee, deze quote die dan van je vader komt, die ga ik ook gebruiken. Ik vind het fantastisch. Ja. Het is echt wel een leefregel. Ja. Je bent een aanstormend talent. Je bent overal en nergens te zien. Wat gaat de toekomst jou brengen? Heb je al een pad uitgestippeld?
Nee. Ik heb voor mezelf bedacht dat ik vooral wil doen wat me blij maakt. En dat dat gecombineerd zal gaan met dingen die me minder blij maken. Dat is wat het is. En daar ben ik ook heel realistisch in. En ik denk dat mijn belangrijkste toekomstperspectief is dat ik wel wil... En dat is misschien een soort heroïsch jezelf overschatten. Maar ik geloof wel in de wereld. Ik moet die wereld verbeteren. En ik moet, voordat ik de planeet weer verlaat, moet ik in ieder geval het idee hebben dat ik alles heb gedaan wat ik kon om mensen samen te brengen en om de wereld een mooiere plek te maken. En of dat uiteindelijk wordt dat ik denk, niemand kan het ook en ik richt zelf al een politieke partij op. Nogmaals, dit is heroïsch jezelf overschatten. Ja. Of dat ik tot in de treuren teksten zal blijven maken over hoe ik denk dat de wereld moet zijn. Of in de vorm van dus de voorstellingen waar ik in speel. Of dat ik uiteindelijk toch bedenk, ik ga gewoon lekker lesgeven en mensen opleiden die hopelijk in een wereld terechtkomen of een wereld maken die gaat zijn wat ik hoop dat die wordt. En dus dat is niet in inhoud, maar dat gaat puur over de vorm. Over de vorm van die wereld.
Ja,
ja, dat weet ik niet. Dus wat de toekomst brengt, nogmaals, ik hoop dat gecombineerd kan worden. Dat ik iets kan doen wat ik leuk vind en dat daar de wereld een mooiere plek van wordt.
Ik heb niks met politiek, maar als jij een politieke partij gaat beginnen, dan kom ik in de verleiding om me ermee te gaan bemoeien.
Oh, dat is heel fijn. Dus, ja, maar dat is, dat dit, nou ja, en dat is misschien als meer mensen dat zouden doen. Als we het meer op zo'n manier zouden doen, dat je echt vanuit een intrinsieke motivatie. Maar het is verkeerd en we moeten dat oplossen. Niet door de PVV de kleinste partij te laten maken, maar door samen te komen, door te praten, door het mooie. Dan zijn we er toch met z'n allen, jongens. Want dan kunnen we alles oplossen. Dan kunnen we alles oplossen. En dan kunnen we nog 5 jaar fossiele brandstoffen blijven stoken. Als we er een goed plan voor hebben. Als we het er over elkaar eens worden. Over één waarheid. Over dat we het oneens mogen zijn over die waarheid en dat we daar allemaal iets van mogen vinden. Ja, dat is wat het is. En dan hebben we echt een hele mooie wereld. Want het is echt een hele mooie wereld.
Het is een prachtige wereld. Ja. Sam, dank je wel.
Heel bedankt.
Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars van deze podcast? Of heb je het nu eigenlijk wel verwoord?
Ik denk dat ik het wel verwoord heb. En ik denk dat het belangrijk is om het ook zo klein mogelijk te maken. Ik heb ook heel vaak de neiging om dat naar een soort... Om maar weer de situatie Israël, Gaza aan te halen of Somalië. Ja, daar kan ik op mijn eilandje niet zoveel aan doen. Maar dit begint echt op het kleinste, de kleinste vierkante centimeter die er is.
Ja.
Dit begint bij... En niet, echt niet omdat ik hier te gast ben, lieve mensen, zeg ik dit. Maar het begint bij een FNV. Het begint bij de kerk. Het begint, terwijl ik niet een religieus persoon ben. Het begint bij dus een vakbond. Bij plekken waar je buurthuizen.
Ja.
Samenkomen, samen praten. Naar elkaar luisteren. Nieuwe meningen. Dingen waar je het niet mee eens bent. Ga erover praten en kom. Je hoeft niet tot een soort gemeenschappelijke, dit vinden we allebei. Je mag ook, you can agree to disagree.
Ja, ja.
En dat is zo mooi. En dat gaat je hart echt vullen. En ik geloof er voor 100% in dat op de kleinste vierkante centimeter ook werkt. Dus het klinkt allemaal alsof de wereld nog veel stappen te gaan heeft. Maar je kan zelf beginnen morgen, vandaag, nu.
Prachtig. Ja. Echt. Sam, dan wil ik jou nog één ding meegeven. En dat is... ik zat te twijfelen om het te doen, omdat ik het in een andere podcast ook al wat over heb lopen neuzelen. Het is echt zo'n niche dingetje van mezelf. Ik heb, naast de vakbond heb ik me verdiept in de natuurvolkeren die vroeger Europa bewoonden. En bij de Germanen, de Saksen, de Viking met de Edda. Het is later een boek geworden, de Edda. De verhalen werden heel erg naar voren gebracht. Die verhalen hadden veel betekenis voor mensen. En er is ook een afbeelding van dat de vader van alle goden die ze hadden, Odin. Ja. Wodan, werd het verschillend genoemd. Die zit dan op zijn troon en op elke schouder heeft hij een raaf. En de betekenis van die raven is, want Odin is alwetend en alziend. Daarom zei de vader van alle goden. En de functie van die raven is, die vliegen over de 9 werelden. Haal daar de informatie op, breng dat naar hem terug. En als ze dan een reactie krijgen van de alvader, dan vliegen ze er weer uit. En dan verspreiden ze wijsheid over die 9 werelden.
Ja.
Ik kan me maar zo voorstellen dat jij een van die 2 raven bent.
Ik zou vereerd zijn om een van die raven te zijn. Vind ik dat een prachtig verhaal, ja.
Vind ik heel mooi.
Ja, heel erg bedankt.
Jij ook, dankjewel.
Dat ik hier mocht zijn ook. Echt enorm fijn.
Dankjewel dat je hier wou zijn. Bedankt voor het luisteren naar de FNV-podcast. Hij werd met liefde gemaakt door Giuseppe Weijemaerts voor techniek en editing, Suzanne Hooijmans, redactie en productie en mezelf, Bart Plaatje. En ook met dank aan Mohamed El Baroudi. Wil je meer zien van Sam Konijn? Je kunt hem volgen op Instagram @SamKonijn. Tot de volgende.